Voor de luisteraars thuis willen we schriftlezing en de psalmen van deze avond noemen. De schriftlezing is uit psalm 16. We noemen nu de schriftlezing psalm 16. En we zingen psalm 145, vers 3 en 5. Psalm 16, vers 1, 3 en vers 4. Psalm 16, vers 6. En psalm 22, vers 16. We noemen nu nogmaals de schriftlezing psalm 16 en we zingen psalm 145 vers 3 en vers 5, psalm 16 vers 1, 3 en 4, psalm 16 vers 6 en psalm 22 vers 16. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta ook dit avontuur in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachte tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen dan dit samen zijn voortzetten met het zingen van de 145ste psalm. En daarvan het derde en het vijfde versen zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtend aan de milde overvloed, en ook vers 5, uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid, uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Psalm 145 en daarvan het derde en het vijfde vers. Gemeente, we openen vanavond de schriften in het boek der psalmen, de 16e psalm. De 16e psalm. Voordat een gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen het apostolieke.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Een gouden kleinood van David, bewaar mij, o God, want ik betrouw op u. O mijn ziel, gij hebt tot den Heere gezegd, gij zijt de Heere, mijn goedheid raakt niet tot u, maar tot de heiligen die op de aarde zijn, en de heerlijken in de welke al mijn lust is. De smarten dergenen die een andere God begiftigen, zullen vermenigvuldigd worden. Ik zal hun drankoffers van bloed niet offeren, en hun namen op mijn lippen niet nemen. De Heer is het deel mijner erven en mijn bekers, gij onderhoudt mijn lot. De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. Ik zal den Heere loven, die mij raad heeft gegeven. Zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel den Heere geduriglijk voor mij, omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn vlees zeker wonen, want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Gij zult mij het pad des levens bekend maken. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn uw rechterhand eeuwelijk.
Tekst voor de prediking vindt u in vers 5 en 6 van de u voorgelezen psalm 16. De Heer is het deel mijner erven en mijn spekers, gij onderhoudt mijn lot. De snoeren zijn mijn lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. Tot zover. Gemeente, dan willen wij zingen ter inleiding op de prediking van de 16e psalm. En daarvan een drietal versen. Vers 1, 3 en 4. Bewaar mij toch, o alvermogend God. Betrouw op u, schenk hulp, verhoor mijn smeken. O mijn ziel, gij hebt vrijmoedig tot uw God en Heere, uw bondgod durven spreken. Gij zijt de Heer, ik zal u nooit verzaken, ofschoon tot u mijn goedheid niet kan raken. En ook vers 3, getrouwe Heere, ge wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en deel, mijn spekers wezen, gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot, dat gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. De schoonste plaats mat gij met ruime snoeren, o heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. En ook vers 4, ik zal de Heere, die mij getrouwe raad gegeven heeft, met psalmgezangen prijzen. 16, 1, 3 en 4. Gemeente, ik lees u nogmaals de tekst voor de prediking uit de 16e psalm, vers 5 en 6. De Heere is het deel mijner erven en mijn spekers, gij onderhoudt mijn lot. De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. We schrijven boven de preek Davids dankdagpsalm. Davids dankdagpsalm, we horen drie aandachtspunten. In de eerste plaats, gemeente, horen we van een overvloedig deel, van een priesterlijk deel en van een goddelijk deel. Davids dankdagpsalm, drie aandachtspunten. We horen van een overvloedig deel, van een priesterlijk deel, van een goddelijk deel. Gemeente, psalm 16 is een psalm onder de psalmen, een gouden kleinood, een sieraad. Zo heeft David zelf door Gods geest geïnspireerd deze psalm mogen noemen, een sieraad onder de psalmen. We kunnen en mogen onder en in het woord geen onderscheid maken. Gods woord is in alle opzichten, als het goed is, ons even lief. Dat laten we staan. Toch mag het zijn dat er een psalm is voor David. En er zijn er wel meer waarvan David heeft gezegd, dit is een sieraad. Een gouden kleinood. Waarom? Omdat hij in deze psalm mag getuigen van de hoop die in hem is. Omdat hij in deze psalm mag spreken van het hoogste goed en van de zalige wetenschap van het eeuwige leven. Gemeente, toch horen we David ook in deze psalm tegelijkertijd. Het is zelfs het eerste wat we uit zijn mond horen. Horen we hem bidden, bewaar mij, o God, want ik betrouw op u. De kerk bidt altijd, juist als het geloof in beoefening is, altijd om bewaring. Niet dat er nu in deze psalm sprake is van bijzondere gevaren, noden en zorg in Davids leven. Maar altijd is daar het gebed om bewaring nodig. In de eerste plaats voor onszelf. In de tweede plaats voor de wereld. In de derde plaats voor de boze Satan, de vorst der duisternis. En bewaard moeten worden door de Heer. Daar leeft de kerk bij. Bewaard bij zijn woord en bewaard door zijn geest en bewaard voor struikelen, voor de zonde, voor afval. Bewaard door de gevaar, voor de gevaar. Bewaard onder Gods vleugelen. Ja, dat is de noodzaak van de kerk om dat te vragen, dat beseffen ze. Mag u dat ook beseffen tot het laatste toe. Maar gemeente, dan horen we David in onze tekst spreken van zijn hoop, van zijn troost, van zijn verwachting. De Heere is het deel mijner erven en mijn spekers, gij onderhoudt mijn lot. De snoeren zijn mijn lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. En gemeente, dat is ons eerste aandachtspunt, een overvloedig deel. Als David hier zegt, de Heer is een deel mijner erven, dan spreekt hij over een deel. En gemeente, als in Gods woord over een deel wordt gesproken, dan kan dat verschillende betekenissen hebben. Dat kan duiden op de buit. Als de kinderen eens van de strijdveld terugkwamen, dan werd de buit verdeeld. Ieder kreeg zijn deel, daar gaat het hier niet over. We lezen ook van de kinderen Israëls. Als ze in het land Kanaan zijn aangekomen, dat elk van de stammen een erfdeel krijgt, een deel van het land om daar te wonen. Daar heeft het hier, zullen we straks horen, wel mee te maken. Want er was namelijk één stam, de stam van Levi, de priesters, die kregen geen deel land. We zullen daar straks op terugkomen. In de derde plaats, gemeente, gaat het ook om een kindsdeel, een erfdeel. Wat de vader gaf aan zijn zonen, waar hij het einde van zijn leven zag naderen. Daar verdeelde hij Het land wat hij had, waarop zijn vee graasde, waarop de gewassen verbouwd werden, waar de vruchtbomen stonden, dat verdeelde hij onder zijn zonen. De oudste zoon kreeg vaak het grootste deel. De andere zonen, zo die er waren, kregen een gelijk deel. En daarbij werd het land verdeeld, uitgemeten in gelijke stukken, met snoeren zoals dat in die dagen gebruikelijk was. En die snoeren, dat waren eigenlijk dan drie touwen, in één gestrengeld tot één dik touw. En zo'n snoer, de lengte van zo'n snoerrad, dat was de lengte van de rechterhand uitgestrekt tot de linkerhand uitgestrekt. Dat was een snoer. En u voelt al aan, dat was natuurlijk altijd zo ongeveer, want de lengte van onze armen zijn langer bij de een dan bij de ander. Maar zo was een snoer en zo werd het land dan uitgemeten en verdeeld om zo getrouw mogelijk, zo zuiver, zo eerlijk mogelijk het land te verdelen. Maar u voelt wel aan, er waren natuurlijk meer begeerde stukken land en minder begeerde stukken land. Het ene land was vruchtbaarder dan het andere. Het ene gebied dat was beter te bearbeiden dan het andere. Dat was beter gelegen als het andere. Een gemeente, zo kon het zijn dat een stuk land er was, waar zo ook de druiven groeiden. En waar zo ook was een grote oogst te verwachten van druiventrossen in de wijngaarden. Er kon een ander stuk land zijn. Och, dat was nou bij uitstek zo geschikt om het vee te laten grazen. En een ander stuk land, daar was bij uitstek geschikt om dat te bebouwen, om daar de gewassen te laten groeien, te ploegen en te eggen, te zaaien, te oogsten. En zo kreeg ieder zijn deel uit de hand van zijn vader, om zijn levensonderhoud te voorzien, om er zelf van te leven of om het te verkopen of te ruilen. Nu zegt David niet alleen dat de Heer een deel van zijn erf is. Hij zegt ook dat de Heer mijn bekers is. En dan denken we aan een huisgezin in de dagen van koning David. Als bij ons we dorst hebben, ach, we schenken voor onszelf wat in. En als het meerdere zijn, dan schenken we voor elkaar wat in. En ieder heeft zijn eigen beker of een eigen glas of een eigen kopje. Maar hoe ging dat vroeger? Dat ging anders. Daar zat vader aan het hoofd van de tafel. En hij reikte één grote beker, gevuld tot de rand. En die reikte hij toe aan de kinderen. Eerst aan de een, daarna aan de ander, nam je het terug en dan gaf je het aan de ander om daaruit te drinken. En zo werd het drinken toegereikt uit de hand van vader. En gemeente, dat is nou wat David hier voor ogen heeft. Als hij zegt, de Heer is het deel mijn erven en mijn bekers. Gij onderhoudt mijn lot. De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. En gemeente, passen we dat nou eerst toe naar het hier en nu. Allemaal krijgen we en hebben een deel van de Heer ontvangen. Gemeente, soms een onderscheiden deel. Maar wel uit de hand Gods ons toevertrouwd. En we kunnen dat op vele wijzen kunnen we dat uitleggen. Ik denk aan onze woningen. De een krijgt deze woning te wonen, de ander een andere woning. Daar kan soms zo'n verschil in zijn. In eenvoud, in grootte, in ouderdom, in oppervlakte, in het grondgebied daaromheen. Maar we lezen ook in Gods woord dat ieder mens op aarde dat deel krijgt. De apostel Paulus heeft daarover gesproken, daar bij de Areopagus, dat hij aan de volken van deze aarde dat stuk land geeft, waar hij bepaald heeft dat ze zullen wonen, dat ze zullen werken, dat ze zullen leven. En dat krijgen ze op dat ze de Heer nog zouden zoeken. Zo hebben ook wij onze woning van de Heer ontvangen, staat er wel eens bij stil, kinderen. Ja, maar die heeft mijn vader gebouwd, die woning, ja. Maar wie gaf je vader het geld en de kracht en de wijsheid om dat te doen? Die hebben mijn ouders gekocht, maar wie gaf uw ouders het geld en de mogelijkheid om dat te doen? Die woning heb ik zelf gekocht, maar oh, hebt u het ervaren? Uit de hand des Heren, die plek op aarde u toegewezen. Waar u mag wonen, waar u mag leven. Wanneer u onderhoudt in het dagelijks leven. Ziet u dat? En ach gemeente, dan is het misschien wel eens zo dat we met jaloerse ogen kijken naar een ander huis. Naar een andere woning. En dat we zien, ach is dat ook mogelijk, en naar een woning met veel groter oppervlak. En met een veel grotere tuin. Dat we bewaard zouden worden van jaloersheid. Dat de Heer ons zou te beseffen geven. Dat dit het deel is dat we uit zijn hand mogen ontvangen. Ach, mag een mens dan nooit een nieuwe woning kopen. Als bij wijze van spreken, noem maar een voorbeeld. De woning te klein wordt voor het gezin. Oh ja, zeker wel. Dat moog betend voor het aangezicht van de Heer worden overwogen. Dan mag hem om leiding, om wijsheid worden gebeden. Dan mag hem worden gevraagd of hij het alles wil besturen. Als het van onszelf is, of hij het wil afbreken. Maar als het van hem is, dat de Heer het wil zegenen en de mogelijkheid wil openen. In dat besef wat er staat in vers 2, waar David moet zeggen, mijn goedheid raakt niet tot u. We zouden over die woorden van vers 2 zomaar heen lezen. Maar dat is vanuit het levende besef dat David weet dat hij voor de Heer niet kan bestaan. Dat hij met al zijn goedheid niet tot de Heer kan opklimmen. O, als we dat besef ook in het dagelijks leven, dan bewaart dat ons voor zoveel zonden, voor jaloersheid en gemeente, als de Heer ons dan, maak het zo eens zeggen, een grote woning heeft. En als daar een overvloedig stuk land bij is, als het zo door de Heer bestuurd is, dat u dan de ander de ogen daar niet mee uitsteekt, dat u niet zelf niet wat mee wordt, maar dat u dan ook zo zou beseffen, mijn goedheid raakt niet tot u, Heere, wat is het, dat u het ons hebt gegeven, maar ook dat u het zult beseffen, maar Heere, de dag zal aanbreken, dat ik het alles aan u terug moet geven. Gemeente, denk eens aan het werk. Zie u daar hetzelfde niet bij? Dat de Heer de onderscheiden talenten en gaven geeft, we moeten ermee woekeren, het is waar. Maar dan nog kan er verschil zijn. De ene een werknemer, de andere een werkgever. Er zit toch voor ons gevoel een verschil in. In rang en stand en orde. In het geld dat verdiend mag worden. De ene zelfstandige, de andere niet. De ene een bedrijf, maar een klein bedrijf. De andere een groter bedrijf. De een uitbreiding na uitbreiding. Ach, de ander zoveel smart en zorg vaak en nood. En misschien soms de beslissing te moeten nemen dat niet verder kan gaan. Verstaan we dat ook dat de hand Gods is. De beker ons toegereikt. De zegenende hand, de gevende hand die onderscheiden geeft. Waarbij de Heer weet wat nodig is in ons leven. Waarbij de Heer zich nooit vergist. Waar de Heer weet wat goed is voor onze ziel. En wat nut is tot zijn eer. Waar we ook zouden beseffen, Heere, mijn goedheid raakt niet tot u. Dat we niet jaloers zouden zijn als de een wel promotie maakt en de ander niet. En de een wel een eigen bedrijf heeft en de ander niet. Maar ook als de Heer ons, we maken het zo eens zeggen, een plek geeft waar we niet verantwoording hoeven af te leggen aan een ander. Dat we zouden beseffen dat we het wel moeten doen aan de levende God. En dat het dan ook er niet om gaat om altijd maar groter en meer en. Maar dat dan ook, dat in ootmoedigheid voor de Heer mag worden beleden. Heere, straks zal ik allemaal kwijt moeten raken. Wat is uw wil? Hoe zal ik mijn roeping voor uw ogen op deze aarde vervullen? Dat het tot uw eer is. En dat het tot zegen is voor anderen. En niet tot schade van mijn eigen ziel. Mijn goedheid raakt niet tot u. Dat zouden beseffen. Ik denk ook aan de kinderen en jongeren. Die toch vanavond ook in de kerk zitten. Misschien dat je wel eens met jaloerse ogen kijkt. Naar klasgenoten of naar een vriendje of naar een vriend of naar een vriendin. Waar ze thuis meer hebben. Overvloediger. Meer kunnen kopen, meer te besteden hebben. En misschien is je hart wel eens afgunstig, jaloers. En misschien dat een ander is die de ander wel eens de ogen ermee uitsteekt. En misschien er wel mee plaagt. Dat we ons diep zouden voelen in ons hart. Bid daar maar om. Mijn goedheid raakt niet tot u. We krijgen het uit de hand van de Heere. Om tot zijn eer en tot nut van onze naast te besteden. En denk eens ook op school. Daar liggen onderscheiden gaven. De een goed met zijn handen. De ander die beter dingen kan opsluiten. De een beter in talen. De ander beter in wiskunde. De een hogere cijfers. De ander lagere cijfers. Maar dat we het zouden beseffen, Heere. Dat is wat u mij geeft. En dat ik dan met mijn gaven en talenten tot uw eer zal mogen dienen. Zal mogen werken. En zou beseffen, mijn goedheid raakt niet tot u. Ik ga nog één stapje verder. Ik denk ook aan het gezinsleven. De een gehuwd, de ander niet. De een, indachtig wat de Heere zegt, is niet goed dat de mens alleen zij. En die roeping, waar zelfs de Heer Jezus van sprak, dat de zoon, vader en moeder zal verlaten en zijn vrouw zal aanhangen. De Bijbelse roeping, de gangbare weg, waarin de Heere zijn zegen wil geven. Maar gemeente, tegelijkertijd het andere waar de apostel over spreekt. Dat degene die alleen is, al zijn tijd vrij heeft. Om aan de dienst des Heeren te besteden. Dat is even waar. Het een niet minder dan het ander. Eén met een nut. En het ander met een nut. En met een zegen. En denk eens aan het gezinsleven. Ach, de een misschien met een groot gezin. Met vele kinderen en de anderen geen kinderen. Dat is niet minder. Ook daarin geldt kinderen een erfdeel des Heeren. Ik moet denken aan mijn eerste gemeente. Waar een gezin was met meer dan 10 kinderen. En elke keer werd het op het geboortekaartje gezegd. Kinderen, erfdeel des Heeren. Zo werd het beleefd. De geboorte van elk kind. Maar ook in dezelfde gemeente. Mensen die de kinderzegen moesten missen. Maar och, dacht u dat de Heer ons dan niet tot nut, tot zegen, tot rijke zegen, daar spreekt het woord ook over. Geestelijke zegen kan stellen. Misschien wel tot nut ook. Tot zegen van anderen. En tot zegen ook van kinderen van anderen. Als een onvruchtbare gestelte, het woord spreekt erover, in een huisgezin. En ach, hoe kan het ook zijn, in de dag van de ouderdom, wie kinderen heeft ontvangen, door die kinderen te worden nagelopen, en dat als een zegen mag worden ervaren. Maar tegelijkertijd, dat voor zo'nzelfde persoon, de nood van de zielen van het nageslacht kan drukken, te neer kan drukken. Als gezien wordt dat de kinderen uit de hand van de Heer ontvangen, de kleinkinderen, wegen gaan die de Heer bedroeven en die de Heer vertoornen. En dan te moeten denken, het is mijn nageslacht. Het is mijn vlees en bloed. En zullen er dan zijn die straks voor eeuwig verloren zullen gaan, voelen we dat gemeen. het een en het ander. Maar dan, o, met de Heere tevreden te zijn. Mijn goedheid raakt niet tot u. Niets verdiend te hebben. Niets verdiend te hebben. Maar dan te mogen opmerken, Heere, wat u mij geeft. Dat schenkt u nog. Uit uw scheppende en onderhoudende hand heeft de Heere zo gemeente niet. Ook in het afgelopen seizoen. Nog willen zorgen. Nog bemoeienis met u, met jou, met mij willen hebben. De Heere geeft dat we het mogen inleven. Dat we het mogen opmerken. Dat we dus zullen, zijn hand dus zullen opmerken en erin zullen erkennen. Hem zullen danken. Hem zullen eren. Te verstaan dat we niets verdiend hebben. En dat het deksel ondanks is zijn niet aflatende trouw en zorg. Maar dan gaan we naar het tweede punt toe, gemeente. En daar spreekt onze tekst nog meer van. De Heer is een deel mijner erven. En mijn spekers, gij onderhoudt mijn lot. De snoeren zijn mijn lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. Ik roep in herinnering die drie betekenissen van het woord deel. Een buit die verdeeld werd. De kinderen die een erfdeel kregen van hun vader. Maar ook het land van Kanaan dat onder de kinderen Israëls verdeeld werd. En gemeente, nu was er één geslacht, één stam die daar buiten viel. Van Levi, de priesters en de levieten. Die zouden dienen in het huis van de Heere, in de tabernakel, later in de tempel. Het was vrij onmogelijk om de arbeid op het land, op het veld te verrichten. Waarom onmogelijk? Omdat ze moesten dienen in het huis Gods. O, daar is een dagtaak aan. En daarom had de Heer bevolen. In nummer 18 leest het ook. Dat de Heer had gesproken tegen Aaron. Gij zult in een land niet erven. Gij zult geen deel in het midden van een lieden hebben. Ik ben uw deel. En uw erfenis in het midden van de kinderen Israëls. En wat dat concreet betekent, lezen we in nummer 8. Dat de andere stammen tiende deel moesten afstaan aan de dienst des Heren. En daarvan moesten de offersdienst worden onderhouden. Maar een deel daarvan ook moest gegeven worden aan de priesters en de levieten. Omdat ze daarvoor zouden leven. Deuteronomium 18 lezen we dat ook. Dat het volk delen van de offeranden van het offer moest afstaan aan de priesters. Eerstelingen van de oogst aan de priesters gegeven moest worden. Het eerste deel van de schapen gegeven moest worden. Maar nu zegt David. David. En het was geen priester en leviet. De Heer is het deel. Mijner erven. En mijn spekers. Gij onderhoudt mijn lot. Uit welke stam was David? Niet van Levi. Ik denk dat er wel kinderen zijn die kunnen weten. Uit de stam van Juda. Maar nou spreekt David hier op de wijze. Alsof hij zelf een priester is. Een leviet. En gemeente, daar was hij niet de enige in. Want zelfde woorden als David die spreekt. Die zullen later ook gesproken worden door de profeet Jeremia in Klaagliederen 3. En was Jeremia wel afkomstig uit het priestergeslacht van Anatoot. Dat is waar. Maar hij was door de Heer geroepen tot profeet. Zijn arbeid was een profetische arbeid. En toch mocht Jeremia, die geen priester was, het zeggen: de Heer is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Ja, dat mag nou voor de kerk waar zijn. Geestelijk waar zijn. Dat gaat niet over een huis op deze aarde. Dat gaat niet over een baan of een bedrijf. Dat gaat niet over het gezinsleven. Dat gaat over wat anders. Gemeente, mijn Bijbel staat ook. De Heere is het deel. mijn erven en mijn spekers. Gij onderhoudt mijn lotte staat in mijn Bijbel deel met een hoofdletter. Dat ziet op de Heere zelf. Dat ziet op God zelf. O, dat is dat eeuwige wonder. Dat David getuigenis mag afleggen. Van die enige troost in leven en sterven. Van die hoop die in hem is. Van die zalige verwachting. Van die zekere troost. Dat hij iets anders tot zijn deel heeft. En dat is geen stuk land tot zijn deel heeft. Maar de Heere tot zijn deel heeft. En mag weten. De snoeren zijn mijn lieflijke plaatsen gevallen. O, dat het mag zien op het eeuwig zalig hemelleven. En dat het nog mag zien ook op verder. Op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De Heer deel mijn erven. David had geen gebrek aan geld en goed als koning. O, dat was een paleis om te wonen. Maar dat voor hem geen waarde. Dit had waarde. Gemeente, dat is de troost geweest van de kerk van het Oude Testament. We lezen het ook in Hebreeën 11. Dat ze van verre hebben gezien met ogen door wederbarende genade geopend, door de Heilige Geest geopend. Van verre hebben gezien op de beloofde Christus, op de beloofde Zoon Gods. En hem hebben mogen omhelzen in een waar geloof. Dat hoewel de Christus nog niet geboren was, o, de ouden van het Oude Testament, even zeker als Simeon, als een Anna, die Jezus hebben omhelst, hem hebben gezien en hem hebben omhelst in een waar geloof, als een borg en zaligmaker, door God de Vader geschonken, tot een troost. Tot een enige en een eeuwige en een onvergankelijke troost. Daarom mag David ook van getuigen. Ik stel den Heere gedurig voor mij. Omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Terecht staat er als kopje boven mijn psalmen, misschien ook wel in uw psalmboek, geloof in de Messias. Dat is een troost. Dat daar zoveel eeuwen voor de geboorte van de Heer Jezus. Och, heeft mogen zien. Niet met eigen natuurlijke ogen. Maar met geloofsogen. Door ogen zal voor de Heilige Geest geopend. Op die komende Christus. Hem gezien. In het waar geloof. Hem voor ogen gesteld. Dat is een troost geweest. In leven en in sterven. O gemeente, dat betekent vrede met God. Dat betekent verzoening. Dat betekent Christus, maar niet alleen Christus zelf, ook zijn schatten en zijn gaven die hij zal verwerven. Gerechtigheid, vergeving, zaligheid, eeuwig leven. Dat David mocht weten, hun zonden geworpen in de diepten van de zee. Wanneer is het nooit meer. Opzoekt en nooit meer aan ze gedenkt. Gemeente, waar is David nou te weten gekomen? In Gods huis. In de tabernakel. Daar zegt hij in Psalm 27 van. Dat het nou zijn begeerd was om al de dagen van zijn leven daar te wonen. In het huis des Heren. Om daar de lieflijkheid des Heren te aanschouwen. En te onderzoeken in zijn tempel. Waar de gebeden worden opgezongen, gezonden. Waar de psalmen worden gezongen. Waar het danklied wordt aangegeven. Waar de offers worden gebracht. Waar het bloed der verzoening wordt gestort. En waar het brandaltaar altijd brandt. En het offer van het onschuldige lam verteerd wordt. Waar de Heere woont. En waar hij spreekt van boven het verzoendeksel af. Wanneer hij zich aan zijn ziel heeft geopenbaard. De Heer ze deel mijn erf en mijn speeks. Gij onderhoudt mijn lot. De snoeren zijn mijn lieflijke plaatsen. Wel, ja, een schoon erfenis is mij geworden. Gemeente, is dat niet een eeuwig wonder? Want ik wijs opnieuw op die woorden van het tweede vers. Gij zegt, gij zijt de Heere mijn goedheid. Raak niet tot u. Gemeente, dat is nou het begin. In Psalm 16. Mijn goedheid raakt niet tot u. En dat is nou de belijdenis van de kerk. Die zalig wordt. Dat ze met al hun vermeende goedheid erachter moeten komen. Met alles wat ze kunnen aanbrengen. Dat ze tot de Heer niet kunnen naderen. Niet voor hem kunnen verschijnen. Niet kunnen ingaan. Niet kunnen zalig. Niet de hemel kunnen verdienen. Niet tot de Heer kunnen naderen. God is in de hemel. En David is op de aarde. Mijn goedheid raakt niet tot u. O, bij alles wat hij heeft gedaan. En heeft als koning zijn volk geregeerd. Rechtvaardig, wijs en zacht. Hij heeft recht gesproken. Hij heeft de armen en ellendigen bewaard. Hij heeft de wezen en de vreemdeling. En de weduwe staande gehouden. O, hij heeft de Heere begeerd te dienen. Maar ik moet zeggen, mijn goedheid raakt niet tot u, o Heere. Als het zijn goedheid was, dan was het een eeuwig omkom. Dan is hij die man die Uria de dood heeft ingejaagd. Zijn vrouw heeft ontfutseld. Overspel heeft gepleegd. Dat is hij die man die de tempel niet mag bouwen. Omdat het bloed kleeft aan zijn handen. Dat is hij die man die in de avond van zijn leven in zijn trots, in zijn hoognood voltelt. Zodat er 70.000 mensen van zijn onderdanen moeten sterven vanwege zijn hoogmoed. Mijn goedheid raakt niet tot u. O gemeente, priesterlijk deel. Ja, maar dan mag hier iemand uit het huis van Juda spreken van een goddelijk deel. En dat is nou het derde aandachtspunt, gemeente. Een goddelijk deel mag u nou. Want bij het eerste punt, gemeente. Ach, het ging over een woning. En het ging over cijfers op school. En het ging over een bedrijf. En het ging over een werk. En het ging over het gezinsleven. En al die zaken zijn er. En de Heer schenkt ze ons. Maar het valt alles weg. Als dat ons leven is, is het maar een oppervlakkig leven. Maar nou horen we hier ook van een goddelijk deel. En gemeente, dan moeten we terug naar het paradijs. Daar was de Heer ons deel. Daar was de mens geschapen in de kennis van God. In de gerechtigheid van God en de heiligheid van God. Daar leefde in de gemeenschap met de Heer. O, daar was nou de zonde ons deel niet, maar het leven met de Heer. Adam kende hier aan de wind des daags. Daar was geen smart en geen nood en geen zonde en geen dood. Daar was geen verwijdering. O, daar was het vooruitzicht op het eeuwig zalig hemelleven. Als Adam in de weg van het werk verbond, in de weg van gehoorzaamheid, niet had gezondigd, dan had hij, na verloop van tijd, dat eeuwige leven mogen ontvangen met de Heer. Maar het is zo anders geworden, gemeente. Daar in het paradijs, daar was de slang. En de slang heeft Adam en Eva begeerig gemaakt. Om dat deel wat de Heer hen niet wilde geven. Wat ze ook konden missen. Wat een mens nooit kan krijgen die een schepsel van God is. Dat wil dus ook hebben. Te worden als God. Aan God gelijk. God van zijn troon. Wij erop. God zijn kroon. Ontnemend en wij die kroon dragend. En het staat hier nooit toe. Want de Heer is teer op zijn eer. Hij is een heilige jaloers God. Een heilige jaloersheid. Wil hij door de mens zijn schepsel geëerd worden. En de mens greep naar hetgeen hij had alles, de hele hof gegeven aan Adam, om die te bebouwen en te bewaren tot de eer van God. Geen ding gebrek, geen enkel gebrek. Maar de mens wilde meer. Oh, en toen is hij het paradijs verlaten. Gemeente, wat werd toen ons deel? Ach, misschien zegt u, er is nog zoveel. Ja. Ach, u mag nog een woning bewonen, misschien wel een paleis. U mag nog wel een auto rijden, luxe slee. Je mag een fiets rijden, misschien wel de mooiste van de klas. Je mag misschien wel de hoogste cijfers op school halen. Ach, u mag misschien wel naar uw gevoel het gelukkigste en gezegendste zin hebben. En u mag misschien wel, ach, alle schatten van deze wereld. En toch is dat uw deel niet. Dat verhult wat ons werkelijke deel is. Wat is ons deel? Dat sprak de Heer tegen Adam en Eva bij de val. Ten dagen, als gij daarvan eten zult, zult gij de dood sterven. Dat is ons deel. Eva. Tot uw man zal u begeerte zijn. En met smart zult gij kinderen baren. Adam. Arbeid. Jawel, maar te midden van de doorn en de distelen. Met het zweet op uw gezicht. Gemeente, of we nou, we zouden zeggen, een CEO zijn van een groot concern. Of we nou een Nobelprijs winnen. Of dat we nou moeten zeggen, we moeten van de bijstand leven. Te midden van de doorn en de distelen. Moeten we onze gangweg vinden op deze aarde. Waar we allen moeten sterven. Wat we bouwen. Ach, ik mag een bedrijf beginnen. En er komt straks een opvolger. En er komt een dag het bestaat niet meer. Wordt opgenomen in een ander bedrijf. U moet de deur achter u dicht trekken. U bouwt een huis op deze aarde. Straks wordt het door een ander. O, we maken ons druk om een auto. En over 15 jaar, dan staat hij bij de schroot op. Gemeente, voelen we het aan. Maar kunt u nou verstaan, dat God nou, in de zoon van zijn liefde, van eeuwigheid af zich een gemeente ten eeuwige leven heeft verkoren. En dat de Heer nou wist dat die mens, door hem geschapen naar zijn beeld en gelijkenis, wat er van zou worden. Maar dat hij nou van eeuwigheid af gedachten van vrede heeft gehad. Dat zijn ingewanden rommelen van barmhartigheid. Dat hij nou zijn zoon heeft geroepen, gemeente. Beseffen we dat wel? Welk deel de Heer Jezus had? Voor hij geboren werd. De Zoon Gods had in de heerlijkheid was hij bij zijn vader, in de hemel van zijn vader. Nabij zijn vader, in Johannes 1 staat zelfs in de schoot van zijn vader, aan de boezem van zijn vader. En heeft de Heer Jezus al die heerlijkheid afgelegd, al die heerlijkheid, om ook te komen. Onder de vloek. Om dat onze menselijke natuur aan te nemen. We zullen het over enkele weken weer gaan gedenken. Ons vlees en bloed. Aangenomen. Naar deze wereld te komen. Wat was daar nou zijn deel? Nog geen plaats om geboren te worden. En nog geen plaats om te kunnen sterven. Dan tussen de hemel, tussen de aarde. Waar ik moest zeggen, vos hebben holen, vogels hebben nesten, maar de zoon des mens heeft niet waar het hoofd neer zal kunnen leggen. Wat werd nou zijn deel? O, de verwerping van de mens en de verachting van de mens en de spot en de smaad en de hoon en de lasteringen van de mensen. De bespuwingen werden zijn deel. En weet wat nog meer zijn deel werd? Dat is zo diep aangrijpend. de toren van zijn vader, de vloek van zijn vader, waarin de vloekdood stierf, waar al de toren van zijn vader over de zonde van het ganse mensgeslacht op hem is geladen, waar hij aan het vloekhout het moest uitroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Was dat nou zijn enige deel? Ja, dat hij moest sterven. Was dat nou zijn enige deel? Nee. Want in dat alles, weet u wat hem nou niet is ontnomen? Toen hij daar aan het kruis had, zijn kerk. Zijn kerk heeft hij van eeuwigheid af door de Vader hem gegeven. Die is hem niet ontnomen. Die heeft hij bewaard. Dat is nou zijn deel. Deel mijner erven en mijn bekers, dat is nou zijn deel. Wat de Vader hem gegeven heeft, daar heeft hij niet één van verloren. Die heeft hij allen bewaard. En weet u wat nog meer, God? Psalm 16, u weet dat misschien wel. Dat is nou later door de apostel Petrus aangehaald. En die pinksterpreek, dat is aangehaald. Daar zegt David in Handelingen 2 vers 25. Want David, daar zegt Paulus, daar Petrus in Handelingen 2 vers 25. Want David zegt van hem, Christus: ik zag de Heere alle tijd voor mij. Want hij is aan mijn rechterhand. Dat ik niet bewogen word, als u nou wilt denken. Wat nou de Zoon Gods heeft gezien. Dat kruis was, ja, mij riepen toch: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Jawel. Maar denk eens aan de berg der verheerlijking. Waar de Vader het betoonde. Dat hij zijn Zoon was in wie hij welbehagen heeft. En waar de Vader hem al de heerlijkheid heeft voorgesteld. Je wacht naar zijn lijden, naar zijn sterven. En denk eens aan het hoge priesterlijk gebed enkele uren. Voor het lijden sterven van de Heer Jezus. Waar de Heer Jezus het heeft gebeden: Vader, verheerlijk mij. Dat heeft hij mogen zien. Ik zag de Heer alle tijd voor mij. O, waarom dacht u anders? Dat de Zoon Gods naar zijn menselijke natuur had kunnen doorstaan. Want hij is aan mijn rechterhand. Omdat ik niet bewogen word. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugd. Ja, ook mijn vlees zal rust in hoop. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Nog zult u heilig overgeven om verderving te zien. Is dat niet heerlijk waar geworden? Hij heeft geen verderving gezien in het graf. Maar is ten derde dag uit de doden opgewekt. Gij hebt mij de wegen des levens bekend gemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. En gemeente, nu is deze Christus de enige troost en hoop van zijn kerk. En wie is nou zijn kerk? Gemeente, kunnen we uit deze psalm heel duidelijk aanwijzen. Dan wordt vers 2 in uw leven waar. Heere, mijn goedheid raakt niet tot u. Dat is niet de wereld van het socialisme en van de naaste liefde die ons eens goed zijn. En dat is niet een mens in de kerk die zegt: Heere, mijn geloof. Dat raakt tot u. Ik moet geloven en dus. En ik geloof en noem maar op. Niet ons geloof raakt tot de Heer. En ook uw rechtzinnigheid raakt niet tot de Heer. Ook niet als wij zeggen: de Heere moet het doen en ik kan er niets aan doen. Want ik leg van nature midden in de dood en eigenlijk leven we verder op die brede weg. Dat raakt ook niet tot de Heer. Ook niet uw bekering, uw vermeende bekering. Raad niet tot de Heer. Maar zou een volk dat moet zeggen, al het mijne kan niet voor u bestaan. Het is eeuwig te kort om te betalen. Het is eeuwig te kort om tot u te naderen. Het is eeuwig te kort om er de eeuwigheid mee in te gaan. Om ermee te sterven. Om ermee voor u te kunnen verschijnen. O gemeente, de kerk die zalig wordt, dat is een volk. Van armen en van ellendigen. Van bedelaars. Van zoekers, van missers. Die niets hebben dan zonde, dan schuld, dan nood en dood. En die zich moeten rekenen onder de grootste der zondaren. Zijn er in de kerk vanavond de ergste, de zondigste, de armste, de ellendigste van Vriezenveen of waar we ook vandaan komen. Kijk, daar wil de Heer aan gedenken. Die kunnen tot hem niet naderen. Maar nu wil de Heer tot hen naderen. Wil de Heer naar u omzien. Naar jou omzien. Door zijn woord en door zijn geest. Om te spreken tot uw ziel. Om zich met zijn schatten en zijn gaven aan uw hart openbaar. Om het te zeggen, vrees niet. Ik ben uw heil alleen. Om in uw ongeloof. Het geloof te werken. Zij niet ongelovig. Maar gelovig. Mijn zoon. Mijn dochter. Geef mij uw hart. Mijn zoon, uw zonden zijn vergeven. En het waar mag worden om zijn het wel. Dat God het zegt. Al waar uw zonden schalaak. Ik zal ze maken witter als sneeuw. Al waar ze rood als karmo zijn. Ik zal ze maken witter dan vol gemeente. Als we denken aan Jeremia die het ook moest zeggen. De Heer is het deel, mijn deel. Als in de nood van zijn leven is een klacht. Dat hij mocht weten, de Heere gedenkt aan mij. En hij ziet op mij neder. Gij hebt mijn, Asaf ook zo een die het zei. Mijn deel, gij hebt mijn rechterhand gevat. Ge zult mij leiden door uw raad. Daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. O, mag dat in uw leven waar zijn geworden. Hij zag op mij neder. Heere, gij hebt mijn ziel getroost. Mijn tranen willen drogen. O, dan mag het waar worden. Dan mag het niet meer worden gelogen. Dan is het waar, ik heb het uit zijn mond gehoord. Dan zegt de apostel de geest, getuigd met onze geest. Dat we kinderen God zijn, die is het deel mijner erven en mijn spekers. Gij onderhoudt mijn lot. De snoeren zijn mijn lieflijke plaatsen van ja, een schone erfenis is mij geworden. Dat is niet meer het land wat vader deelde onder zijn zonen. Maar dat is nou dat eeuwig zalig hemelleven waar de dichter van zingt. Dat nog verder ziet. Schone erfenis, zie. Schep een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid zal wonen. O, daar zullen de tranen gedroogd worden. Daar zal geen sterven meer zijn. De snoeren zijn mijn lieflijke plaatsen gevallen. Ja, schone erfenis is mij geworden. Is er dan geen strijd in het leven? David zegt, ik zal de Heer loven. Die mij raad heeft gegeven, zal de Heer zijn volk dan niet raad geven. Zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn heren. Maar waar het geloof in beoefening is, is het oog op hem geslagen. Op die dierbare Christus, op die zaligmaker. Ik stel de Heere geduriglijk voor mij. Mag u dat doen, gemeente? Dan kunt u verder naar de dag. Door het leven heen, dit aardse jammer nou. Ik stel de Heer gedurig voor mij. Ja, dat is in een weg van strijd. Want die ogen van ons gaan altijd weer van de Heer af. om te zien op de omstandigheden, de begeerlijkheden van deze wereld. Steeds door dagelijkse bekering moeten ogen weer op de Heer gevestigd worden. Ik stel de Heer natuurlijk voor mij. Maar o, waar dat waar mag zijn, omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich ook. Zal mijn vlees zeker wonen. Ja, gemeente, dan geldt het dat de Heere de zijne onderhoudt. En dan zingt de kerk, mag uit meezingen. Gij maakt eerlang mijn leven spart bekend. Waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst op mij gewend. Schenk mij het kort, verzadiging van vreugde, de lieflijkheid van zalig hemel leven. Zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Amen. Gemeente, willen we dat zingen op Psalm 16, vers 6. Vers 16 is de slotpsalm. Ze komen aan door God het licht geleid. 22, 16.
Thank you.
dan heen in vrede, ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u, de Heere, doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.